U hoort het aan de tune. Het is weer tijd voor ons vierwekelijks programma In Gesprek Met. En u weet inmiddels dat we dan iemand uit de gemeente Wieringermeer uitnodigen die op een of andere manier wat betekend heeft of wat betekent voor de gemeenschap. Vandaag hebben we als gast André Ruiter. Velen van ons die zullen hem natuurlijk wel eens ontmoet hebben op het gemeentehuis. Maar daarnaast doet hij natuurlijk nog veel meer. En om dat aan de weet te komen, gaan we straks eens even op ons gemak met hem praten. Maar u weet het, is een goede gewoonte dat we onze gasten vragen om 4 stukjes muziek mee te nemen. Want ook de keuze van de muziek, die zegt natuurlijk iets over de gasten die we in de studio hebben. En om nu gelijk maar met de muziek te beginnen, het eerste stukje staat scherp en we gaan daarna luisteren.
No matter where
In gesprek met deze keer als gast André Ruiter. Welkom bij ons in de studio. We hadden een leuk stuk muziek. Het enige wat ik ervan begreep, dat het toch wel een beetje een Ierse inslag had. Wat was het precies en waarom deze keuze?
Nou, ik weet nog ineens wat de titel van de muziek geweest is. Maar ik hou wel van dit soort muziek. Het is een beetje inderdaad Irish, een beetje folk muziekachtig. En ja, het is hele lekkere, relaxte muziek. En het past wel bij het jaargetijde, vind ik. Bij de naderende lente en deze muziek, dat past wel.
En het is dusdanig, je kan er van alles bij doen en toch is het lekker.
Ja, je kan, het kabbelt lekker langzaam door. Voorbij en je kan even goed je werk doen, zeg maar.
Ontspannend.
Ja, heel ontspannend, ja.
André Ruiter. Nou, de luisteraars die weten al eigenlijk wat de eerste vraag altijd is. Die is heel simpel. En dat is, wie is nou eigenlijk André Ruiter? Waar is hij geboren en dergelijke? Dus ik zou zeggen, vertel eens ons, wie is André Ruiter en waar is hij inderdaad geboren?
Nou, ik zal proberen om het in vogelvlucht in korte lijnen te schetsen. Ik ben geboren in Horen, in het ziekenhuis. En ik ben de laatste van de 17 kinderen. Het zal wel inderdaad ziekenhuisbevalling geweest zijn. Inderdaad wel geïndiceerd zijn geweest. Toen kenden ze dat woord waarschijnlijk nog niet. Maar goed, dat is allemaal goed gekomen. En wij wonen in de Wieringermeer aan de Westerterpweg. Mijn vader had een tuinderijbedrijf. En je groeit daarop. En ik ben daar naar de kleuterschool geweest in Sloodorp. En bij juffrouw Marta, sommige mensen zeggen dat misschien al wel wat. En ik heb zelfs een keer vreselijk ruzie gehad met juffrouw Marta. Dat ging om een klomp. Ik praatte toen vrij krom. En in ieder geval, ik schijn een klomp door de klas gehoord te hebben. Yeah. En waar ik zelf niks meer van af weet, hoor. Maar goed, dat als ik juffrouw Marta nog wel eens tegenkom de laatste...
Heb ze het er nog over?
Dan heb ze het er nog wel eens over, ja. De kleuterschooltijd, in mijn beleving een hele leuke periode. Ik weet alleen nog maar het gebouw, een wit noodgebouwtje. En de kleuren en de geuren ruik ik ook alleen nog maar. Voor de rest weet ik heel weinig. En daarna naar de PS10, lagere school, zo heette dat toen nog. En daar heb ik in mijn beleving, is dat een hele leuke periode geweest. Verschillende leuke leerkrachten gehad. Meesters en juffen. Je begon natuurlijk met een juf. En in de laatste klas van de lagere school, dat was klas 6. Toen, weet ik nog goed, toen kwam er een missionaris op bezoek. En die had lichtbeelden bij zich. Dat heette toen nog lichtbeelden. Van de missie. En ik had toen helemaal nog niet gehoord wat missie was of... Nee. Of hoe dat er allemaal uitzag. En ik raakte daar toch wel zeer door geïmponeerd. En ik had mijn keus gemaakt. Ik werd missionaris.
Geen twijfel mogelijk.
Geen twijfel mogelijk. Ik zag die beelden. Ik denk, dat is het. Dat is het ware leven.
Ja.
En dus ik naar de lagere school. En ik weet ook nog goed dat ik toen op mijn rapport voor catechismus. Dat was natuurlijk op een katholieke school een belangrijk vak. En dat stond ook bovenaan het rijtje. Daar had ik een 4 voor en dat was in rood gemarkeerd. En, ik heb dat nooit als een waarschuwing gezien dat het toch nooit wat zou worden, die missionarisopleiding. Maar goed, ik ging naar het seminarie en ik ben daar toen in Stevensbeek, dat was in Noord-Brabant. Dus je kan me voorstellen, dat was toch een behoorlijke afstand. Je ging daar bij het begin van de school, van het schooljaar ging je erheen. En dan mocht je voor het eerst terug weer naar huis met Sinterklaas.
Dus alsjeblieft. Dat was een hele overgang.
Ja, dus inderdaad heimwee gehad. Ja. Maar dat kwam allemaal weer goed. Om een lang verhaal kort te maken. Ik heb daar wel een hele leuke tijd gehad. Men zegt wel eens van een seminarie, een jongenscultuur. En dat is ook allemaal wel zo natuurlijk. Maar ik heb daar wel een hele leuke tijd gehad. Ik ben daar wel van afgestuurd. Want ik kreeg scharrel, zeg maar, met een meisje uit dat hele kleine dorpje. Die heette ook nog Maria.
Jongen. Niet erger.
Nee. maar goed, ik werd daarvan afgestuurd na diverse waarschuwingen. Ja, de hormonen die waren toch sterker dan de waarschuwingen van het gezag al daar. Ja. En ik moest er eens af. En toen heb ik nog 3 maanden op Hageveld gezeten. En toen heb ik mijn lagere of mijn middelbare schoolperiode in Horen afgemaakt. HBSA. En toen ben ik gaan werken op het bedrijf van mijn vader. Inmiddels was dat door mijn broers overgenomen. Dat vond ik heel leuk werk. Maar goed, als je dat 4 jaar gedaan hebt, ik heb daar 4 jaar gewerkt, toen dacht ik van nou, is dit het nu? Dus toen ben ik gaan studeren in Amsterdam. Pedagogiek. En dat heb ik afgemaakt. In de tussentijd kinderen gekregen en die studie dat duurde wel heel lang, hoor, want ik dacht van nou, dat kan ik heel goed combineren met de kinderen. En,
maar dat niet mee.
Nee, dat gaat dan toch wel een stuk langzamer. Maar goed, afgemaakt. En in diezelfde tijd kreeg ik ook was er een vacature hier in de Wieringermeer. Het was toentertijd heel moeilijk om een baan in dat werk te krijgen, want alles was wegbezuinigd en weggesaneerd. Die tijd. En toen kwam hier een vacature vrij in het ouderenwerk. En toen ben ik, daar heb ik op geschreven. En toen ben ik in dienst gekomen van Stichting Raad voor de Zorg. En dat is wel grappig. Diezelfde stichting heb ik in mijn latere werk, zeg maar...
tegengekomen.
Ben ik inderdaad tegengekomen. Ja. En zeg maar ook eraan meegeholpen dat die stichting door diverse omstandigheden ook weer afgelopen was. En, maar goed, ik heb toen 3 jaar in het ouderenwerk gezeten en ik had mijn plek op het gemeentehuis. En zodoende ben ik dan na 3 jaar in dat werk van de ambtenaren gerold.
We gaan heel erg snel.
Ja.
We zijn met grote sprongen er doorheen gegaan. Ik wilde nog even terug naar het gezin. Want een gezin van 17 kinderen, dat was zelfs in die tijd denk ik al een groot gezin. Want heel vroeger was zelfs 17 kinderen niet vanzelfsprekend. Maar, en hoe is dat nu al ervaren? Want ik kan me best voorstellen, ik kom zelf uit een gezin van 2 kinderen. Dat is heel iets anders dan 17. Hoe ervaar je nou zoiets?
Nou, in mijn herinnering en in mijn beleving heb ik dat altijd een hele leuke tijd gevonden. En je moet je ook voorstellen dat die 17 kinderen plus vader en moeder, dat zijn er dan 19, altijd bij elkaar, in mijn beeld altijd bij elkaar geweest zijn. De oudste die waren al het huis uit toen ik zeg maar besef kreeg van tijd en van de tijd in het gezin. En, maar in mijn herinnering was dat een hele leuke, vooral gezellige tijd. En ook geen tijd van, die zullen het wel moeilijk en arm gehad hebben. In mijn beleving was er altijd genoeg. Mijn moeder die kon altijd heel goed de pan zeg maar verdelen onder alle kinderen. En iedereen kreeg genoeg. En dat was natuurlijk een hele kunst. Maar dat was een gezellige tijd. En ja, waar ik met veel plezier aan terugdenk. Ja. En... ik heb vorig jaar dan ook met veel plezier het boek van Judith Koelemeijer gelezen. En het heette, geloof ik, Het Zwijgen van Moeder Achmea. Maar dat laatste heb ik waarschijnlijk niet goed. Maar dat was ook een heel groot gezin. En die beschrijft ook de verschillende relaties tussen die broers en die zussen. En die roept daar ook een heel tijdsbeeld op. Maar het was een heel leuk boek. En ik zag daar veel herkenning.
De... grote gezin, dat had natuurlijk voor een deel te maken met het geloof. Het geloof, was dat een hele belangrijke factor in het gezin? Je hebt al aangegeven van, het was eigenlijk vanzelfsprekend voor mij dat ik missionaris moest worden en dergelijke. Hoe belangrijk was eigenlijk het geloof binnen het gezin?
Nou, in mijn beleving was dat niet zo belangrijk. Van mijn broers en zussen boven mij weet ik wel dat toch behoorlijk de regie van het gezin mee gaf. En, ik was dan de jongste en heb daar eigenlijk nog niet echt veel last van gehad. Ik ging wel elke ochtend naar de kerk. Voordat wij naar school gingen, lopend, gingen wij wel elke dag naar de kerk. En, Toen ik van het seminarie afkwam, dat was ongeveer in 1967 geloof ik, toen begon het allemaal wat losser te worden, kreeg je secularisering en ging dat allemaal heel snel bergafwaarts in de kerk. En dat in mijn beleving gaf dat ook geen fricties met vader of moeder.
Konden zich er goed in schikken.
Ja, en ik was 16 en toen ging ik ook al niet meer naar de kerk en zo. En dat gaf geen problemen. Dus wat dat betreft waren ze wel meegaand met hun tijd ook.
Nu zijn in die kerk natuurlijk enorm veel veranderd. Als je dus alle dagen naar de kerk en zoals nu een hele hoop mensen hun geloof beleven. Is dat nou makkelijk om te gaan zeggen van, nou, deze tijd staat mij veel beter aan als toen? Of zeg je toch, ja, die tijd had ook wel iets?
Nou, die tijd had wel wat, ja. Als ik er nu aan terugdenk, is het meer folkloristisch ook, hè? En ook wel een beetje melancholie komt erbij. Maar wat ik wel leuk vond waren de Gregoriaanse diensten, dat gezang en alle rituelen in de kerk, wier ook, kortom de rituelen. Ja. En die heb je nu helemaal niet meer. En wat dat betreft schrik je je eigen dood als je echt nu in een dienst komt van de katholieke kerk of van een andere kerk. Ik zeg wel eens, het is misgegaan toen de Beatles missen kwamen. Dat was toen de tijd een rage om populaire muziek in de kerk te brengen. Om maar met de tijd mee te gaan. Maar goed, ik herken me dus ook absoluut niet meer in die kerk. En ik heb er ook niks meer mee. En ik zeg ook altijd, een kerk moet eigenlijk een beetje iets sectarisch blijven houden. En dan komt het wel goed. Maar zoals het nu gaat, de kerken lopen ook inderdaad leeg. Hoewel het mij wel opvalt dat de kerken die leeg komen, en dan is het vooral de hervormde gemeente, de kerken van de hervormde gemeente, gereformeerde kant, die raken wel weer vol met allerlei afsplitsingen van andere van de gereformeerde en de hervormde. Dus wat dat betreft is er nog wel toekomst. Maar dat zie je trouwens niet zozeer bij die katholieken, geloof ik. Maar goed, dat is een beetje, ik heb niks meer met het geloof dus.
Dat is geweest.
Dat is echt geweest, ja.
En
het komt ook niet meer.
Duidelijk. Hobby's in die tijd.
Hobby's? In mijn jeugd?
In de jeugd, want ja, die ging al vrij snel natuurlijk het huis uit. Maar ik kan me best voorstellen dat er dus toch in die periode toch wel de nodige hobby's geweest zijn, of niet?
Ja, op school, ik sportte veel, ik sportte graag. Ik heb nog wel eens op de middelbare scholen heb ik nog examens gedaan voor de sportacademie. En ik had geen zwemdiploma, want dat was thuis niet echt in zwang. Hè, van dat je je zwemdiploma moest halen, dat je werd van de bruggen gehoord en je moest je redden. Ik verzoop dus ook niet, maar had wel een hele verkeerde slag geleerd of hele verkeerde slagen. En ik moest toen examen doen voor de sportacademie en je moest voor alle onderdelen een 7 halen. En dat had ik ook keurig, behalve voor zwemmen had ik een 4. Want ja,
Het
leek nergens naar. Nee, en dus dat was wel jammer, anders had ik dan een carrière als sportleraar gehad of zoiets. Dus dat deed ik heel graag, dat sporten, en al heel vroeg ook. Ik heb altijd enorm veel gehouden van lezen, dat doe ik nog steeds. En op dat seminarie heb ik ook een keer toneel gespeeld. En dat is misschien wel...
Blijven hangen.
Blijven hangen, ja. Dat vond ik altijd, ja, vond ik wel mooi. Dat was ook een heel spannend stuk. Ik heette daar Snipe, herinner ik me nu opeens. En dat was een stuk dat speelde zich af in een onderzeeboot. En dat was een heel mooi stuk. Daar speelde die Maria ook in, die zat aan de wal. En toen, dus, zo kreeg ik een beetje verkering. Maar goed.
Nee, hebben ze dat helemaal verkeerd gedaan.
Ja.
Op het spek gebonden noemen ze dat.
Ja, de kat op het spek binnen.
Wij gaan een stukje muziek draaien en dan gaan we eens even kijken naar de periode die op het gemeentehuis in de Wieringermeer een aanvang heeft genomen.
Everybody's rushing.
Volgens mij was het een stukje muziek in dezelfde sfeer.
Klopt.
En ik moet toegeven, we hebben er een heerlijk kopje koffie bij zitten te drinken. En we konden nog even tussendoor praten. Dus wat dat betreft heb je helemaal gelijk. Het is een heerlijk muziekje. Lekker ontspannend en je kan er van alles bij doen. We hadden al gezegd dat we een blokje zouden besteden aan de werkzaamheden die je momenteel vervult. En dat zijn de werkzaamheden op het gemeentehuis. Nu is het zo dat eigenlijk met mij een hele hoop mensen er geen notie van hebben hoe het nu in elkaar steekt. Wat doe je nu op zo'n gemeentehuis? Hoe zit het nu in elkaar? Ik denk dat we dit blokje moeten gaan proberen om dat dus een beetje toe te lichten. Je had al aangegeven hoe je op het gemeentehuis terechtgekomen bent. De eerste functie die je daar kreeg, waar bestond die uit? En wat was dat voor een job, om het nu maar zo even uit te drukken?
Mijn eerste functie dat was beleidsmedewerker ouderenzorg. Ouderenzorg, ouderenwerk. En dat had al zodanig ook veel te maken met de Stichting Raad voor de Zorg. De heer Leo Ellemeijer was toen ook nog ambtenaar op het gemeentehuis. Die was toen, dat heette toen nog chef van de afdeling welzijn. Alleen van de afdeling welzijn. En toen kregen wij ik denk dat ik dat een jaar of anderhalf gedaan heb. En toen kregen wij op het gemeentehuis een reorganisatie. Toen zijn we naar het sectorenmodel gegaan. En dat betekent dat je in het gemeentehuis vier sectoren hebt. Inmiddels zijn het er al drie. Maar goed, je had welzijn of samenlevingszaken, grondgebiedszaken, middelen, zoals het nu heet. En je hebt er nu nog maar drie. En Leo Ellemeijer, die ging toen met de FUT al heel vroeg. En toen kwam de vacature vrij voor de sectie welzijn en onderwijs. Sectiehoofd welzijn en onderwijs. Daar heb ik toen op gesolliciteerd en dat ben ik geworden. En dat doe ik dus al sinds 1993. ruim 10 jaar ben ik nu zeg maar sectiehoofd welzijn en onderwijs. Een hele leuke baan. Dat gaat van de zuigelingenzorg tot aan de ouderenzorg, verpleeghuis. Dus er ligt een heel breed spectrum ligt daartussen.
De hele maatschappij eigenlijk?
Eigenlijk wel, ja. Ja, dat maakt het ook bijzonder boeiend. Dat maakt het ook, dat brengt ook een zekere hectiek met zich mee. Maar goed, als je nou vraagt van hoe gaat het nou in zijn werk op het gemeentehuis? Nou,
ik kan me best voorstellen dat een hele hoop mensen dus eigenlijk niet weten hoe gaat dat dus nu. Bijvoorbeeld, er moeten adviezen gemaakt worden. Zit je dan te wachten totdat een college met een voorstel komt en ga je dan als beleidsmedewerker daar je visie op loslaten? Liggen er zelf bij jullie initiatieven? Of is het een mix van, hoe gaat dat nu in zijn werk?
Nou, wij ambtenaren zijn niet gewend om te wachten. En dat is niet aan de orde bij ons natuurlijk. Wij nemen altijd heel veel initiatieven. Maar goed hoor, maar dat is een beetje ook een beetje het beeld wat bij de burger van de ambtenaren leeft. Ze noemen het ook wel eens het rusthuis, geloof ik, het gemeentehuis. Maar goed.
Bijna kwaad zijn met ambtenaren, ze doen toch niks?
Nee, ja, ja. Maar kijk, als het... Het gaat als volgt in het werk. Dan moet ik eigenlijk beginnen met, dat is het eenvoudigste om het een beetje helder te krijgen. Als er verkiezingen geweest zijn, dan komt er een college tot stand. Die maken een collegeprogramma. In dat programma staan een hele hoop dingen die dat college in die 4 jaar die ze dan hebben. En dat maken ze meestal wel vol. En daar staan een aantal uitgangspunten en ook een aantal dingen die ze in die 4 jaar willen realiseren. Nou, dat is als het ware een opdracht aan het ambtelijk apparaat om dat met het college ook uit te gaan voeren. En daar schrijf je dan ook elk jaar een begroting voor. In die begroting staan ook plannen die je in het jaar erop wil realiseren. En zo heb je gedurende die 4 jaar komt er beleid tot stand. En wordt er ook tussentijds wel weer beleid ontwikkeld? Want dat staat ook niet stil natuurlijk. Enerzijds komt dat doordat de landelijke politiek dingen soms verplicht oplegt aan de gemeente. En anderzijds komt dat door ontwikkelingen binnen de eigen gemeente die beleid nodig maken. Dat maakt ook dat je ook absoluut niet stil hoeft te zitten op het gemeentehuis. Daartussendoor komen er allerlei, ik noem maar zaken die de waan van de dag voorstellen. Dat loopt kriskras door het beleid heen. Maar goed, moet er wel opgepakt worden, want de burger vraagt ernaar. En dat is ook een heel wezenlijk onderdeel van je werk. Dat je de burger natuurlijk wel zo goed mogelijk probeert... aan zijn
ten dienste te zijn.
Ten dienste te zijn, ja.
Nu is het zo dat ik kan me best voorstellen dat er een hoop verschil in zit. Of verschil in zou kunnen zitten. Wat voor een college of we hebben. En wat voor een coalitie of we hebben. Hebben we een coalitie, de ene die zal hele andere uitgangspunten hebben als de andere. En hoe gaan jullie daar dan als ambtenaren mee om? Want ik denk dat het wel eens moeilijk is om je eigen visie en je eigen mening aan de kant te schuiven. En ik wil niet zeggen klakkeloos uit te voeren, want je adviserende rol zal overeind blijven. Maar dat het toch wel eens anders zou moeten worden uitgevoerd dan je eigen ideeën zijn.
Ja, nee, dat komt voor. Dat komt niet zo vaak voor hoor. Dat je echt dat je in conflict komt met je geweten of zo.
Dat komt zelden voor. Dat gaat ook weer erg ver.
Maar. Ja. En als dat zo is, als je absoluut er niet achter kan staan om dat soort beleid te ontwikkelen of uit te voeren, zeg maar. Dan kan het ook nog eens zo zijn dat je zeg maar geen handtekening hoeft te zetten. Maar goed, dat kan dan een goed overleg. Maar dat is hoogst zelden, dat komt bijna niet voor. Het komt natuurlijk wel eens voor dat je in discussie met je wethouder, een geschil van mening heb. Het eind van het liedje is natuurlijk wel dat je als ambtenaar, zo heet het dan, loyaal dient te zijn ten opzichte van
het college.
En zo hoort het ook. En meestal gaat dat zonder problemen, gaat het altijd goed. In die 10 jaar dat ik zeg maar hoofd van die sectie welzijn en onderwijs geweest ben, is het een aantal keren, of een aantal, nou ik, ik, het is echt op één hand te tellen. Dat je zeg maar dingen opschrijven van je denkt van dat zie ik eigenlijk heel anders. Maar goed, dat is dan zeg maar het collegeprogramma of het geluid van het college. Of het van, met name van de wethouder. En dan, dan stel je je daar heel loyaal in op. Zonder dat het ook met die desbetreffende wethouder tot vervelende dingen leidt. Want zo werkt het natuurlijk ook niet.
Zit er nu nog verschil in? En dan hebben we het niet over dat we de ene hoger aanslaan qua capaciteit als de andere. Maar met welke wethouder of je op dat moment te maken hebt. Want ik zou me best voor kunnen stellen dat, dat daar wezenlijk een verschil in zit.
Daar zit altijd verschil in. Net zoals dat de wethouder ook met verschillende ambtenaren in aanraking komt. Maar goed, in die tijd, ik ben begonnen met wethouder Kadijk. Daarna kregen we Epi Tekke, geloof ik. En Jan van der Bos, Ingrid Koma en IJzerbrand Galema en Arie Miedema. Dat zijn de wethouders die ik dan meegemaakt heb. En dat zijn totaal verschillende persoonlijkheden. Ook mensen die totaal verschillende aanpak hebben. De ene is wat ambitieuzer dan de andere. De ene ambtenaar die heeft er ook veel meer tijd voor. De wethouder. Er zijn wethouders die zijn generalisten. Die hebben overal een beetje verstand van, maar net genoeg. En er zijn wethouders die hebben bijvoorbeeld, dat viel mij op met IJsland Galema, die heeft van onderwijs toch wel een heel goed beeld. En dat merk je dan ook. En dat is soms eens prettig en soms is dat ook wel eens niet prettig.
Nee, want er komt ook vaak een uitgesproken mening uit voor en dan kan dat wel eens niet helemaal stroken.
Nee, maar goed, dat is altijd heel goed gegaan hoor. En een wethouder die ter zake deskundig is, dat werkt altijd heel goed. Het werkt ook goed naar je mensen toe. Maar je hebt ook hele goede generalisten die op alle onderdelen wel genoeg verstand van zaken hebben. En aan hun ambtenaren genoeg ruimte laten om de zaken te ontwikkelen.
Die geven hoofdlijnen aan.
Hoofdlijnen.
En die geven het ambtelijk apparaat dusdanig veel vrijheid. Ja. Wat betreft de uitvoering en advisering. Ja. Ja. Dat het eigenlijk voor alle partijen prettig is om te werken. Ik denk dat dat eigenlijk om te werken voor jullie eigenlijk het mooiste is.
Ja, nee hoor, inderdaad. En alle wethouders waar ik dan mee te maken gehad heb, dat werkt, dat is altijd even prettig geweest. Ja.
Het is ook iedere 4 jaar weer een nieuwe uitdaging, denk ik, van wie krijg ik dus nu in...
Het is nu even spannend, want Arie Miedema, dat weet u, is natuurlijk...
Er komt nu een ander.
Ja, er komt een ander. En het laat, in mijn beleving, laat het een beetje lang op zich wachten. Maar goed, we wachten af.
We hebben de belofte dat met de raadsvergadering het bekendgemaakt zou worden.
Ja, dus dat is volgende week. Dus
we hebben ons best gedaan om het van tevoren al een beetje uit te vissen wie het zou worden. Maar
dat is niet gelukt.
Dat is niet gelukt.
Nee.
Dus we moeten nog even geduld hebben. Nu is er natuurlijk ook, net stip ik stil aan, de landelijke politiek heeft zijn invloed. Er vindt natuurlijk een enorme verschuiving plaats. Voorheen deden we hier op het gemeentehuis gewoon alles. Alles wat er moest gebeuren. Dat gebeurde ook met het korps wat daar dus zat. Maar de specialismes die worden eigenlijk steeds groter. En men gaat er steeds meer toe over om bepaalde dingen toch regionaal te gaan regelen. Wat voor invloed heeft dat nou op jullie werk? Is dat nu een verlichting? Of is het soms ook eigenlijk wel lastig? Want voorheen kon je het binnenshuis alles redden, korte lijnen. En nu ben je toch wel aangewezen op iets langere lijnen. En iets langere lijnen kost ook meer tijd.
Ja, nee, dat is zo. Maar goed, aan de andere kant heb je, is het ook wel goed om met de verschillende gemeentes binnen het gewest, bijvoorbeeld binnen je eigen regio, zaken op te pakken en zaken te ontwikkelen. Je hebt de neiging te veronderstellen dat het allemaal wel wat sneller gaat. Omdat je zeg maar met ambtelijke capaciteit bij elkaar komt en mogelijk korte klappen maakt. Maar aan de andere kant zie je ook wel eens dat het juist door die samenvoeging en door het bij elkaar gaan zitten, hoor je natuurlijk weer hele verschillende geluiden. En dus dat vraagt ook wel eens tijd om daar weer zeg maar uit te komen. Maar goed, daar ontkom je niet aan dat je binnen de regio en ook als er zeg maar landelijke ontwikkelingen zijn. Bijvoorbeeld, we hebben nu te maken met de integrale jeugdzorg. Daar heeft elke gemeente mee te maken. De categorie 0 tot 4, dat zat eerst bij de thuiszorg. En de categorie 4-19, dat zit nog steeds bij de GGD. Dat wordt allemaal één integrale jeugdzorg. Dat moet in elke gemeente zeg maar ontwikkeld worden. Moet overlegd worden met partijen. En ja, dat doe je dus in de regio met de ambtenaren die daar allemaal over gaan per gemeente. En dan is het wel zo dat je probeert zo efficiënt mogelijk te werken. Dat er van die ambtenaren zeg maar een klein werkgroepje ermee bezig gaat om dingen te ontwikkelen en om dingen op papier te zetten.
Nu in elke tak, in elke bedrijfstak, en dat is ongetwijfeld ook zo op het gemeentehuis, als je eens terugkijkt in de periode dat je begonnen bent op het gemeentehuis, hoe het toen toeging en hoe het nu gaat, kan ik me voorstellen. Ik wil niet zeggen dag en nacht, maar dat het toch wel een enorm verschil is bij dat je begonnen bent. Maar wat is nu eigenlijk het grootste verschil, gevoelsmatig, bij de start in zoals het nu rijdt en zeilt?
Automatisering is een heel belangrijk punt. Gaandeweg is dat er sluipenderwijs binnengekomen. En dat heeft een enorme impact gehad op de organisatie en op de manier van werken. Als ik dat vergelijk met 10 jaar terug, dat is dat echt een wereld van verschil. En dat maakt ook een heel groot onderdeel uit van hoe mensen met elkaar communiceren, hoe snel dat gaat. Dus dat is een heel belangrijk onderdeel. Een ander onderdeel is dat je vroeger toch wel wat kleiner was. Een hele kleine gemeente waar het wat langzamer ging. Ook met personeelswisselingen. Je kende elkaar je kende elkaar heel goed. Mensen gingen ook niet zo snel weg. Dat is de laatste 2 jaar, de laatste 3 jaar is dat enorm veranderd. Ja. Ik loop nu in het gemeentehuis, dan denk ik, heb ik die eerder gezien? Of hoort die bij ons? Of is dat iemand van buiten? Of dat is wel eens lastig. Maar, en dat heeft ook te maken met... Met dat de zaken veel sneller gaan en dat... De ontwikkeling in gemeente Wieringermeer natuurlijk van die naad zijn dat er ook veel meer mensen nodig zijn om die zaak te realiseren. En je hebt te maken met het feit dat wij toch, en dat daar zit nu, daar komt nu verandering in, wel een beetje een grijze gemeente waren. In mijn sector ook, ik heb de laatste nog eens in beeld gebracht. Maar we zitten allemaal een beetje rond de 50. Behalve één, Anita Henke, die is dan 34 of 36. Maar voor de rest zitten we allemaal een beetje rond de 50 te cirkelen. En ja, dat is toch... op andere sectoren is dat gemiddeld iets naar beneden gegaan. Doordat er veel jonge mensen binnengekomen zijn. Maar dat is wel een factor die telt.
Nu is er het laatste jaar eigenlijk al wat langer... een nijpend gebrek aan personeel geweest op het gemeentehuis. Dat heeft zijn veromslag natuurlijk gevonden in de werkzaamheden en het inhuren van personeel. Hoe gaan jullie daar nu intern mee om? Op een gegeven moment wordt er personeel ingehuurd. En ja, dat lijkt dan schitterend, maar elke gemeente en elke ambtenarenapparaat heeft toch zijn eigen werkwijze. Is dat moeilijk? Zeg je nou, ja, we kunnen niet anders, maar het is niet ideaal? Of?
Nou, we kunnen ook vaak niet anders, omdat er gewoon geen personeel te vinden is. Dus ga je naar een of ander bureau en dan vraag je van, kunnen er zoveel mensen geleverd worden? Met name op financiën, dat is heel moeilijk om de mensen voor aan te trekken.
We hebben specialistisch.
Heel specialistisch werk. Bij bouwzaken en milieu is de vacature van het hoofd van het sectiehoofd, die is ook nog steeds niet vervuld. Dat is allemaal heel moeilijk. Het is ook heel moeilijk om goede mensen te vinden. En het is een tweede keuze. En die tweede keuze is vaak ook duurder. Maar goed, wat dat betreft sta je met je rug tegen de muur. En probeer de zaken wel zo efficiënt mogelijk te regelen. Maar daar heb je wel mee te maken. En je hebt er ook mee te maken dat je voor een bepaalde periode die mensen inhuurt. En daarna hoop dat de vacature vervuld kan worden. Dus dan vaak moet je mensen inwerken. Het kost weer een hoop tijd. Maar goed, het is niet anders. Je probeert het op die manier zo goed mogelijk te regelen.
Het werk. En de onderlinge sfeer op het gemeentehuis, dat is gewoon een prettige. En dan zeg ik, haal mijn pensioen daar, wat betreft de sfeer.
Ja, wat betreft de sfeer zeker. Ik werk daar met veel plezier. Ik ben nu ook inmiddels 50 of boven de 50, 52 ben ik. Toen ik 50 werd, dacht ik van, zal ik het hier volmaken of niet? Of zal ik nog eens elders kijken? Ik heb wel elders gekeken. Maar goed, als de sfeer zeg maar echt slecht zou zijn, of dat ik zeg van nou, ik ga met tegenzin aan mijn werk, of ik kom steeds die en die mensen tegen waar ik het niet goed mee kan vinden, dan had ik misschien wel een andere baan nog kunnen vinden. Hoe moeilijk dat ook is natuurlijk op die leeftijd. Maar goed, ik werk daar met een hoop plezier. En ik werk met heel veel plezierige mensen ook. En dat gaat prima.
Geen reden om buiten de deur te kijken?
Nee. Nee, ik denk dat ik het daar wel vol aan.
Dan gaan we nu nog een stukje muziek draaien.
Thank you.
dit was van een andere cd. En klopt. Waar hebben we nu naar geluisterd?
Nou, de cd heet Celtic Mist. Er zijn er 4 van, geloof ik. Die heb ik ooit eens een keer van mijn dochter gekregen. En dat vond ik hele mooie muziek. En als er een 5e komt, zal ik hem ook weer aanschaffen. Want het is heel, een beetje ook Irish muziek.
Ook lekker ontspannend.
Heel ontspannend. En hele goede muziek.
Nou, als ontspanning is ontzettend belangrijk in een mensenleven. En dat werk op dat gemeentehuis, dat is voor ons allemaal ontzettend belangrijk. Maar aan het eind van de dag, dan ga je naar huis en dan ga je naar je gezin. En daar heb je ook weer je nodige beslommeringen. En daarnaast is het toch wel fijn dat je een hobby hebt waar je ook nog lekker in uit kan leven. En ik heb begrepen dat dat bij André Ruiter onder andere toneelspelen is. Je hebt het al even aangehaald wat betreft het samenspelen met Maria en alle gevolgen die dat gehad heeft. Maar de toneelspelen, van waar die interesse en wat is nou het mooie van dat toneelspelen?
Ja, het is wel grappig. Ik doe het een aantal jaren inderdaad. En vorig jaar heb ik laten weten dat ik er even mee wil stoppen met het toneelspelen. En ik doe het, ik heb het met heel veel plezier gedaan hoor. En maar ja, op een gegeven moment dan wil je ook wel eens iets anders. En dan denk je van, nou goed, laten we nu anderen maar weer eens op de planken gaan staan. En, maar goed, dat werd allemaal heel moeilijk. En dat vind ik ook een beetje jammer in Wieringermeer. Dat je zeg maar voor het amateurtoneel. We hebben nu in Wieringermeer nog maar 2 toneelclubs. Lely, dat is een hele actieve club in Sloderup. Mm-hmm. Doet het ook heel goed. Trekt volle zalen. Dat is echt ongelooflijk. Goede stukken voor een algemeen breed publiek. En dat vindt dan plaats in een schuur. Dat is ook weer heel bijzonder. Ja. Dan gaat iedereen naartoe. En heeft ook iets dorps. En dan Sageto. En Sageto ligt heel moeilijk. Houdt het hoofd net boven water. En dit jaar is er ook geen stuk van Sageto van de grond gekomen. En het heeft te maken met een tekort aan spelers. En met het feit dat je heel moeilijk een regisseur kan vinden tegenwoordig.
Ja, is dat zo moeilijk?
Dat is ook heel moeilijk. Ja, nou ja, ja. Dat is niet zomaar even van we zetten een advertentie in de krant en ze komen wel. Dus, maar goed, in de discussie heb ik toen aangegeven van nou ja goed, volgend jaar maar iemand anders. En dan, maar je doet toch wel mee en zo. Maar goed, we hadden bijna een stuk. We zouden een 1-acteur spelen en daar zou ik dan ook weer wel in meedoen. Klein rolletje. En, want meestal had ik wel een aardige rol zo de laatste tijd. Dus dat vond ik ook al wel leuk om te doen. En, maar goed, dat vind ik jammer. En wij als Sageto hebben ook geprobeerd om wat aan de weg te timmeren. Hè? Een beetje reclame maken. En, maar dan nog...
Lukt het niet.
Lukt het niet. En vooral jonge mensen, hè, om die aan te trekken voor het amateurtoneel. Maar goed, we zullen afwachten hoe dat zich ontwikkelt. Misschien dat er ooit nog eens in de Wieringermeer 1... grote amateur toneelclub komt.
Samenvoegen.
Ja, samenvoegen, dat zou ook...
Is die intentie er wel? Is dat nog een beetje te vroeg?
Ja, misschien is dat nog wel te vroeg. We hebben wel een keer samen gespeeld met Lely. En dat ging op zich ook goed. Maar dat is ook weer uit elkaar gegroeid. En dat is ook prima dan. Maar goed... ik heb het altijd met veel plezier gedaan. En, maar of ik het nog ga doen... weet ik nog niet, daar ben ik nog niet uit.
Gewoon nog eventjes kijken hoe het zich ontwikkelt.
Gewoon nog even kijken hoe het zich ontwikkelt en of ik er na 1 jaar of 2 jaar weer zin in heb. Ik heb het altijd wel met veel plezier gedaan. Als je op die planken staat, het repeteren op zich, dat is ook altijd heel leuk. En soms is het
teamwork.
Echt... Ja, teamwork. Je kan ontzettend lachen ook. En, en als je dan eenmaal die opvoering hebt, dat is een spannend moment toch wel, als je dan de planken opkomt. Maar goed, zodra je het gevoel hebt dat het gaat en dat je ergens echt wat neerzet en dat je ook het gevoel hebt dat je diegene die dan in dat boekje staat, dat je die ook goed neerzet, dan geeft dat een enorme bevrediging. En dan is het ook altijd heel jammer dat je het maar 1 keer speelt. Vroeger hadden we ook kindertoneel. En dat speelden we dan. Dat is ook heel leuk om te spelen met kinderen in de zaal. En dat speelden we dan soms al eens 3 keer. Dan gingen we de dorpen langs. En hoe meer het speelt, hoe beter het wordt bijna. Ja.
En het voor publiek spelen is toch anders dan dat je repeteert?
Ja, zeker. Ja, ja. En, maar voor publiek spelen, dat is, ja, dat is, dat, ja, daar doe je het eigenlijk voor.
Dat is de kick.
Ja, het is niet zo van zie mij staan, ik doe dat voor dat publiek. Nee. Maar ja, dat is, je probeert het voor die mensen leuk te maken. De ene speler heeft ook wat meer contact met het publiek dan de andere. Sommigen horen het publiek helemaal niet of zien het publiek niet.
Die spelen er langs.
Ja, die zien en ik kijk ook nog wel eens in de zaal en dan probeer ik te ontdekken hoe en wat. Maar goed, dat mag je eigenlijk ook niet doen. Ja, soms komt dat ook niet voor, of soms heb je daar geen tijd voor, of soms wel. Dan sta je wat afzijdig en dan probeer je wel eens de zaal in te kijken. Maar sommige mensen, ja, die hebben daar, die staan echt alleen maar op het toneel en zitten helemaal in een rol en spelen alleen maar. Ja. Maar het is ontzettend...
Afwachten.
Ja, maar of ik het nog ga doen, dat is afwachten.
De tijd zit erop. Een uur is heel snel om. We weten dat de toneelspelen op dit moment op een laag pitje staat, dat het misschien nog een keer terugkomt. Je hebt een hele hoop over jezelf verteld. Je hebt ons ook duidelijk gemaakt wat de werkzaamheden op het gemeentehuis zijn. En we weten nu een klein beetje wie André Ruiter is. Bedankt voor de komst naar de studio. En wellicht tot de volgende keer. Maar dan sta je misschien weer op de planken. Bedankt.
Wie weet. Oké, graag gedaan. Crashing at the bow, I am a galley slave, my love. If only I could find out the way to sail you. Maybe I'll just go Stone.